Sportbrood.
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 Oh nee, hè? Sportbrood.
Luisteraars, welkom bij Sportbrood. Het sportprogramma van Radio Tinalo Local. Het is vandaag 11 april. We gaan onder andere praten met Anna Prins. En dat doen we direct na de aankondiging. En Sportbrood wordt gepresenteerd door Erik Eppingen, Jacques Wijker, Dick Stubbe en mijn naam is Henk Baron. Dit programma is terug te beluisteren als podcast die u kunt vinden op de website van tinalolokaal.nl onder de naam Sportbrood. En dan gaan we nu even luisteren naar Anna Prins. Als het goed is, hebben we Anna aan de telefoon.
Dat klopt helemaal, Dick. Goedenavond.
Goedenavond. Ja, het was Henk in de tussentijd. Maar ja, het is even wennen natuurlijk, want ik ben eigenlijk helemaal nieuw hier. Henk, die regelt het allemaal, hè?
Ja, precies. Daarom.
Ja, helemaal top. Maar in de tussentijd, jij bent weer volledig inzetbaar, begrijp ik.
Ja, zeker. Onderweg naar een prachtige golfclub, de Gelpenberg in Aalden. Omdat daar weer allemaal clubs samenkomen om ook weer over het prachtige fenomeen vrijwilligers te praten.
Ja, dat is goed dat jij dat natuurlijk nu even aanschiet. Want dat hele verhaal over die vrijwilligers is en heeft een extra dimensie gekregen. Dat bijvoorbeeld Lycurgus heeft geroepen van, ja, met betaald gaat het nog wel. Maar met het gewone volleybal wordt het wat minder.
Ja, nee, klopt. En ik ben daardoor ook gebeld door Willem Dekker, de journalist. Want het leuke is dat hij ooit bij FACO onderdeel uitmaakte van het team wat daar juist vrijwilligers heeft geworven. En daar hebben ze in totaal ruim 200 nieuwe vrijwilligers gevonden. Dus hij weet hoe succesvol het kan zijn, mits je het heel gestructureerd aanpakt. En nou, dat stond ook wel in het stuk in de krant. Dus ik heb ze ook gewezen dat... Zowel, of ook Lycurgus, ja, die zouden toch wel eens eventjes met het Huis voor de Sport in Groningen contact moeten opnemen om daarin begeleiding te krijgen.
En dat heb jij tot nu toe niet vernomen?
Nee, want dat zijn de collega's in Groningen die dat doen. Dus wij werken niet in elkaars provincie, maar als het gevraagd wordt, dan doen we dat zeker. Maar er lopen ook capabele mensen rond die het ook kunnen.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een beetje een rare opmerking. Niet de opmerking dat het dus gaat over vrijwilligers, want daarmee kan ik me wel bij voorstellen. Maar ik denk, en jij gaf net ook al de voorzet, ik denk dat als je er niet op tijd bij bent, ja, dan ontstaat er zo'n situatie als nu.
Ja, klopt. En nou ja, dat houden we ook altijd de verenigingen voor, dat je... Je bent natuurlijk een prachtige vereniging, maar je moet ook zeker zorgen voor het feit dat jij... goed georganiseerd bent en dat je dus ook de rekening mee houdt dat mensen niet altijd vanzelf maar iets gaan doen, maar dat je daarin als vereniging aan de bak moet en dat je daar ook een beleid op moet maken. En nou ja, goed, dat is ook dus hetgeen wat we in de cursus altijd heel duidelijk naar voren laten komen, dat de verenigingen die eraan meedoen, ja, dat die er ook zeker voor zorg dragen dat ze daarna ook beleid erop maken, zodat ze niet weer in dezelfde situatie terechtkomen. En nou ja, bij al die clubs die tot nu toe op de cursus zijn geweest, en ik heb er denk ik in totaal nu een kleine 600 op de cursus gehad. Nou, daar is toch meer dan 90% daarvan, die doet dat ook en die redt het ook wel. En dat wil niet zeggen dat ze daarna nooit weer in de problemen komen. Alleen als ze dat al komen, dan weten ze wel hoe ze dat weer kunnen oppakken. En ja, dat is dan wel een groot voordeel als je daar van tevoren over na hebt gedacht.
Ja. Anna, kun je mij vertellen waarom dit zo'n hardnekkig probleem is bij verenigingen?
Ja, ik denk dat dat al van alle tijden is. Omdat je natuurlijk altijd een beroep doet op mensen hun vrije tijd. En op het moment dat jij helemaal idolaat bent van een sport, dan wel een vereniging. En dat was vroeger denk ik nog veel meer dan nu. Dat weet Jacques ook toen we bij actief waren. Mijn vader was scheidsrechter, mijn vader zat in de jeugdcommissie. Dan word je automatisch als kind daar ook in meegezogen. Ga je ook trainingen geven aan de kleintjes, ga je ook scheidsrechterscursus volgen. Nou, ik denk dat dat iets is wat een afnemende trend is. En daarnaast zijn er natuurlijk de afgelopen jaren zoveel meer aanbod is er ook gekomen. Waardoor mensen ook zoveel meer dingen kunnen doen en uit kunnen kiezen. Ja, dat dat ook een aderlating is voor veel clubs. Omdat je bent niet meer de enige. Heel veel verenigingen die in opkomst zijn gekomen hebben ook vrijwilligers nodig. Dus ja, je hebt gewoon je hebt dan wel hetzelfde aantal mensen, maar je hebt gewoon een veel hoger aantal verenigingen. En dan wordt het lastiger, want dan moet jij je onderscheiden van de rest waarom het zo leuk is om bij jou vrijwilligerswerk te verrichten. Ja, nou, en je ziet dat als men daar enige actie op zet, dat het toch altijd wel weer lukt om mensen ervoor te vinden. Alleen tegenwoordig is het wel zo dat mensen niet meer 20 uur in de week aan een club willen besteden, maar dat het allemaal kleine stukjes moet zijn. Mm-hmm. En dat werkt, dat is ook prettig, want ja, als jij iemand hebt die zegt van nou, ik wil, dat willen alle mensen wel, die willen wel iets doen, maar dat moet niet heel veel tijd kosten. Nou ja, dan ben je dus als vereniging verplicht om te kijken naar welke taken hebben wij dan, kunnen we die in kleinere taken opsplitsen, want op het moment dat je mensen daarvoor benadert, is de kans dat ze ja zeggen vele malen groter, want iedereen doet liever een uurtje per kwartaal dan dat je aankomt van nou, het is ongeveer een uurtje of 6 in de week, wat kan meer zijn. Ja, dan haken heel veel mensen af.
Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Wij organiseren, en zoals je weet ben ik lid van fietstoelgroep De Dobberen, dus, en we organiseren ook een hele lange ATB-tocht straks in juni. En daar hebben we ook voor mensen van nodig. Je hebt er een vaste kern nodig die er wat meer energie in, wat meer uren ja. in wil steken. En je hebt heel veel mensen nodig voor een uur of twee op een zaterdag ochtend of een zondagochtend. En als je daar genoeg van hebt, dan red je dat de hele dag wel. En dan komt de taakstelling wel rond. Ja. Maar als ik je goed begrijp, is dat de spoeling dunner wordt, omdat er meer te doen is waar mensen zich voor opgeven en de vrije tijdsbesteding aan willen besteden. Dat haal ik uit jouw verslag.
Nou ja, dat klopt. En ik denk dat de corona daar ook een behoorlijke impact op heeft gehad. Omdat heel veel mensen nu veel kritischer met hun vrije tijd omgaan. En dat ze denken van ja, het is ook wel eens leuk om met gezin en of met kinderen iets te gaan doen. Ja. In plaats van dat je iemand een hele weekend maar op een sportaccommodatie is. Nou ja, dat is ook wat we nu heel veel terug horen van verenigingen. Dat mensen daarom minder snel terugkeren. En op het moment dat je als vereniging daar niet mee aan de slag gaat, ja, dan loop je achter de feiten aan. Hè. Dus iedereen merkt nu wel dat je mensen echt moet benaderen dat ze altijd vrijwilliger zijn geweest en dat je snapt dat door corona andere keuzes worden gemaakt, maar dat je dat als vereniging ook wel inziet en dat je daardoor de taken kleiner hebt gemaakt en verdeeld over meer mensen. Nou ja, dan zie je dat dat ook weer werkt. En dus je moet daar wel, je moet steeds met de actualiteit meebewegen. En doe je als club dat niet, ga je achterover zitten en wachten tot ze bij je komen. Ja, dan kun je net zo goed het opgeven, want het gaat gewoon niet meer gebeuren.
Nee, nog even voor de verenigingen die dan nog twijfelen. Wat is nu de succesvolle formule van de cursus, Anne?
Nou, dat we verenigingen van A tot Z meenemen van het werven van vrijwilligers. En dat je dat op een hele gestructureerde manier moet doen. En dat je daar pas mee kunt beginnen als je heel duidelijk in kaart hebt gebracht welke functies zijn er zoal te vervullen? Hoeveel tijd brengt dat met zich mee? Welke competenties moeten mensen bezitten? En op het moment dat je dat allemaal goed in kaart hebt gebracht, dan kun je middels een mooie campagne, waarbij je ongeveer een week of drie voor de start van die campagne het ook aankondigt aan al je leden en potentiële vrijwilligers, dat je met een actie bezig gaat. En die moet ludiek zijn met allemaal leuke gadgets daarbij of een filmpje of andere zaken. Nou, en dan zie je dat als je dat heel gestructureerd aanpakt en ook nog eens een keer de gesprekken oefent van hoe je mensen dus moet benaderen, op welke wijze je dat doet. Hè. Je kunt dat vanuit een probleemgedachte doen, maar wij leren ze om dat op een oplossingsgerichte manier te doen. Ja. Nou, dan zie je dat dat gewoon in 95% van de gevallen werkt dat gewoon succesvol. Ja, en dan kunnen mensen zeggen, ja, maar dat zal wel en dat is bij ons niet zo. Nou, ik heb meer dan inmiddels 10 jaar data waarin ik het kan bewijzen ook letterlijk dat het wel zo is.
Ja. Maar jij zegt net van oké, die verenigingen wordt dus eigenlijk gevraagd om zichzelf eens door te lichten. Wat vinden zij daarvan?
Nou, dat vinden ze soms heel verrassend, want soms hebben ze niet eens in de gaten dat er voldoende vrijwilligers zijn, want dan leeft in hun hoofd dat ze een tekort hebben, maar blijkt naar inventarisatie dat ze best wel genoeg mensen hebben. En waar ze ook vaak tegenaan lopen is dat ze wel heel veel taken, of dat ze niet zo heel veel taken hebben, maar dat die taken die ze hebben, dat die heel veel tijd kosten. En dat ze dan moeten gaan kijken naar, oké, is het wel noodzakelijk dat 1 iemand daar 10 uur in de week mee aan de slag gaat? Of kunnen we het ook af met 10 mensen die allemaal 1 uurtje kunnen doen? Nou, ja, dat zijn hele belangrijke aspecten waar zo'n vereniging dan naar gaat kijken.
Ja. Nou weet ik dat jullie ook op 11 mei 2022, je moet het jaartal tegenwoordig er maar bij vermelden, ja, dan is er wat bijzonders en dan wordt weer het advies café Sport en Preventie georganiseerd. Komen dit soort zaken ook op die bijeenkomst naar voren?
Nou ja, daar kom ik zeker op terug. Omdat ik daar ook aanwezig ben om ook onder andere over het sportakkoord te praten.
Mm-hmm.
De wethouder zal daar ook wat vertellen. Er zijn buurtsportcoaches aanwezig. Er zijn mensen van team Fit zijn er aanwezig. Dus wat dat betreft komt het ook zeker te sprake. Maar zal het niet alleen maar dat zijn. Maar het leuke is dat verenigingen ook gewoon rond kunnen lopen. En dat ze dus ook gewoon aan iedereen, ook aan mij, vragen kunnen stellen als ze met bepaalde uitdagingen zitten. Nou ja, en als dat zo is, kunnen we daar ook gelijk mee aan de slag.
Ja, en een van die uitdagingen was het privatiseren, hebben we wel eens begrepen. En met name gewoon panelen boven op het dak leggen, enzovoort, enzovoort. Ja. Die vragen kun je dus op woensdag 11 mei vanaf 7:30 tot 9:00 stellen. En waar wordt het gehouden, Anne?
Nou, het is sowieso al vanaf 6:30, hè, want maar de uitnodiging gaat deze week de deur uit. Omdat we mensen ook verwelkomen met soep en een broodje, waardoor het misschien nog makkelijker wordt, laagdrempeliger om te verschijnen.
Oh, dat is heel sympathiek.
Het vindt plaats in Sporthal het Grote Veen, omdat we ook tegelijkertijd de opening vieren. Die is door corona ook een paar keer uitgesteld. Mensen kunnen een rondleiding krijgen, dat gebeurt ook in groepen. Door het hele gebouw heen. Ties Polling die zal ervoor zorgen dat de catering allemaal is. Dus eigenlijk is er geen enkele reden om niet te gaan.
Nee, ja, dat is goed dat jij dat zegt. Want nu weten wij uit ervaring. Want wij zijn natuurlijk wel heel vaak bij dit soort gelegenheden aanwezig geweest. Dat er toch nog een aantal verenigingen zijn die het niet helemaal goed begrijpen. En daar bedoel ik dus gewoon mee van. Dit doen jullie dus voor de verenigingen. Niet voor jullie eigen organisatie. Waarom denk jij dan dat die mensen toch niet verschijnen?
Ja, ik heb daar geen enkel. Als ik dat zou weten, dan had ik denk ik elke bijeenkomst meer dan 100 mensen in de zaal.
Want ja, ik denk jij weet alles.
Nou ja, laat ik dit dan niet weten. Misschien is het ook wel prettig om dat niet te weten. Maar het is wel heel bijzonder, vind ik altijd, dat je dan soms met verenigingen spreekt. En dat ik dan zeg, ja, maar waarom zijn jullie dan niet op die avond geweest? En daar is het besproken. Oh, ja. Nou, hebben we niet gezien. Of is niet voorbijgekomen. Dus vandaar ook het verzoek aan jullie om hier zoveel mogelijk aandacht ook aan te besteden. En er gaat een goede uitnodiging gaat de deur uit. Die gaat ook naar allerlei culturenorganisaties. Dus we hopen echt dat het in combinatie met de opening van Grote Veen, dat het ook nou eens een keer een nog grotere opkomst. Blijf ik even positief.
Ja, en, nou. En dat daar ook een stukje van opgenomen wordt door de schrijvende pers. En wij zullen sowieso komen, zoals je weet.
Ja.
We zijn er altijd wel bij. Maar dat er ook een stukje schrijvende pers in de regionale kranten komen te staan. Zodat jullie daar ook verder mee kunnen.
Ja, nou, het zal wel op de gemeentepagina komen. Misschien is het goed om even met Dorpsslanken en Oostermoer en de krant van Tinalo, dat we het daar ook nog even in plaatsen, een week of twee van tevoren. Ja.
Lijkt me niet verkeerd, Anne.
En dan nog even voor de mensen die het dan nu nog niet begrijpen, zeg maar, laat ik dan ook nog heel positief zijn. Je kunt er dus heel veel geld mee verdienen.
Ja, ook dat. Kennis en ook nog eens een keer geld. Dus dan denk ik van, nou, wat moet dan nog een extra reden zijn om niet te komen?
Ja, dacht ik.
Anne, nou.
Yes.
Jij bent nog steeds onderweg, of ben je er al in de tussentijd?
Nee, ik sta op de parkeerplaats. Ik kijk uit op een prachtig golfterrein hier in het midden van allemaal auto's die iets beter zijn dan de gemiddelde middenklasse.
Oh ja. Heb jij de clubs achterin?
Nee, helaas niet. Oh. Nee.
Nou.
Nee, daar ligt mijn veel wat ik nodig ben voor het werk. De mensen zijn er ook.
Dankjewel dat je in uitzending kwam.
Oké.
Jojo.
Hoi.
Als het goed is, dan gaan we gelijk door met een gesprek met Roelof Rutgers. Hij is trainer van Tinalo. Dag Roelof.
Goedenavond.
Nou, trainer van, want de aanbiedingen die komen eraan. Want historische overwinning op Vaco. Wat is dit nou weer?
Dat mag je wel zeggen.
Ja.
Ja, dat zeggen we ook.
Het is zo dat als je trainer van Vaco bent, dan wil je één keer in ieder geval niet verliezen van Tinalo.
Nee.
En dat is nog nooit gebeurd. En als je trainer van Tinalo bent, is het mooiste wat er is om te winnen van Vaco. En dat is gebeurd. Dus wat dat betreft hebben we met elkaar zaterdag geschiedenis geschreven.
Nou.
Ja.
Wij hebben jouw huis ook even gezien op de foto. Maar daar begon het al mee.
Bij de thuiswedstrijd van Vaco hadden de jongens van Tinalo hadden alles bij het veld van Vaco groen-wit gemaakt. De doelen, doelpaal, lat en allerlei vlaggetjes en ballonnen, weet ik allemaal wat.
Ja.
Dus ik had wel zoiets van, ik ben benieuwd wat ze bij het veld van Tinalo gaan doen. Maar ik was om 7 uur wakker en ik keek door het raam en ik zag allemaal geel-rode vlaggetjes. En nou bleek dat ze mijn hele huis onder meters en meters vlaggetjes hadden gezet. En een grote vlag van Vaco en een shirtje van Vaco en weet ik allemaal wat. Dus ja, de toon was gezet.
Ja. Dat getuigt wel van goede rivaliteit, hè?
Jazeker, maar dat is er ook, hoor.
Ja. En
ik ten eerste sowieso de, team, de clubs onder elkaar en de jongens onder elkaar. En dat geldt ook voor mij, zowel met de jongens van Vaco als ook de jongens van Tinalo. Dus dat is hartstikke leuk.
En jij bent trainer van Vaco geweest en nu trainer van Tinalo. En,
ja.
En nou ga je ermee ophouden, maar nou op het hoogtepunt. Ja, nou komen de aanbiedingen.
Je moet op je hoogtepunt stoppen.
Oh, was jij van plan om te stoppen?
Nee, ik stop aan het eind van het seizoen, dat klopt.
Ja, maar dat klopt. Maar nou even, ik heb begrepen dat Vaco die kwam op de fiets. Dus die had al op feest gerekend.
Nou ja, goed, het was natuurlijk bij Vaco toen al een groot feest met een live muziek. En ook Tinalo had goed uitgepakt. Ook daar was natuurlijk na afloop een en al gezelligheid. Dus de spelers van Vaco waren natuurlijk op voorhand op de fiets. Zodat ze ook in ieder geval na tijd nog een feestje zouden kunnen vieren. Waarschijnlijk gedacht op een overwinning, maar dat was ietsje zuurder nu. Maar het maakt niet uit hoor, want we hebben met elkaar toch wel een leuk feestje gehad.
Ja. Mm-hmm. Even terug naar de wedstrijd, Roelof. Jouw gevoel voor de wedstrijd, de heenwedstrijd, die ging toen verloren?
Ja, 6-0.
6-0.
Kansloos. En het had ook wel dubbele cijfers kunnen zijn.
Ja.
We hebben toch iets anders tactisch de boel neergezet de laatste wedstrijden. En vooral tegen de mede-koplopers hebben we daar een paar puntjes bij elkaar geschraapt. We hebben van Westerkwartier een punt gepakt, van Haren een punt gepakt. Ja, en op die manier hebben we ook gedacht Vaco te moeten bestrijden. En dat ging gewoon perfect. En naast het feit dat we het verdedigend heel goed hadden staan, kwamen we er ook gewoon eigenlijk bij balbezit een aantal keren heel goed uit. En Vaco had daar moeite mee. Ze kwamen wel heel snel op 0-1, in de 8e minuut al. En ik denk, oh nee, dit gaat niet goed. Maar goed, wij bleven wel met elkaar heel goed uit de organisatie voetballen. En eigenlijk kregen wij in de eerste helft de betere kansen. Maar ik bleef wel 0-1 bij rust. Maar we hebben gezegd, we moeten zorgen dat we niet die tweede goal tegen krijgen. We moeten eigenlijk proberen toch te zien of we die 1-1 maken. Maar zeker niet de tweede goal, dan blijft het in ieder geval een wedstrijd.
Ja.
En dat ging gewoon prima. Wij scoorden uit een corner, de 1-1 Hans Hoekman. En dat sterk je natuurlijk enorm. En een uur of 10 later kwamen we zelfs door een hele goede actie op rechts van Jeffrey Oldenhuis op een 2-1 voorsprong. Toen ging dakken natuurlijk al helemaal af. Alleen ja, toen werd het op een gegeven moment voor Vaco pompen of verzuipen. Dus het werd echt wel eenrichtingsverkeer. Met af en toe nog een speldenprikje van ons. Maar echt heel veel kansen creëerden ze niet. Maar toch in de 87e minuut werd het toch wel Vaco hun... opportunisme beloond met een 2-2. Toen dacht hij van, oh mijn god, nu gaat het toch nog de verkeerde kant op. Maar de scheids ging natuurlijk tijd bijtrekken. En dat is ook logisch, want die tijd die hadden wij zelf veroorzaakt. Maar een minuut later, in plaats van dat Vaco ging scoren, scoorden wij op een schitterende manier de 3-2. En die wisten we over de streep te trekken. En we hadden zelf nog uit moeten lopen naar 4-2. Want onze spits kwam echt 1-1 met de keeper van Vaco. Maar die scoorde niet. Maar we trokken wel de 3-2 over de streep. En dan, dan gaat dak eraf.
Ja, kan ik me voorstellen.
Roelof, maar want het geheim van jouw succes van de laatste weken, je had het over anders neergezet. Moet ik dan denken aan een ander systeem? Zoiets als 3-5-3-2-1 of zo?
Nou, nee, het systeem is niet zo verschil. Maar alleen we gaan echt heel erg met in de grond hangen.
Ja.
En echt verdedigen tussen de 16 meterlijn en de middenlijn. Dus het veld van heel klein maken, met linies heel kort op elkaar. En zowel in de lengte van het veld, maar ook in de breedte van het veld. Als de bal naar rechts gaat, ook echt heel goed knijpen. Of kantelen, zoals het dan met het mooie woord heet. Zodat alles heel dicht op elkaar blijft spelen. En daar hebben ploegen die het spel moeten maken vaak een hekel aan. En ook de betere voetballers, als die totaal geen ruimte hebben om te voetballen, Ja, dan kun je het, kunnen wij het in ieder geval een heleboel ploegen nu heel lastig maken. En dat hebben we de laatste wedstrijden bewezen. En als we dan in staat zijn om ook bij balbezit nog een aantal keren goed eruit te komen, en dat ging tegen Vaco gewoon perfect, ja, dan kun je zelfs in plaats van een puntje zelf 3 punten pakken.
Dus een soort countervoetbal?
Ja, echt wel een beetje op de counter, ja. Dat klopt. En wat ik zeg, heel compact voetballen en niet al heel hoog op verdedigen, waardoor je heel veel ruimte weggeeft. We geven nu heel weinig ruimte weg en dat, de meeste teams hebben daar enorm veel hekel aan.
Nou, dan is het systeem toch wel goed, want ik zag, jullie hebben al 7 punten.
Ja.
Ja, nee.
Ja.
Je lacht
erom. We zijn zelfs van de laatste plaats af, dus daar kwam ook nog een keer bij op de hoofd.
Ja, maar het wordt nog gevaarlijk voor de middenmotor, voor de tegenstanders.
Ja. Want je speelt goed, ik hoop dat we het deze weer door kunnen zetten. Maar goed, we hebben het ook tegen blauw-geel, verlies je gewoon met 5-0. En dat is een ploeg die onder in de middenmoot staat. Maar goed, dan moet je zelf ook meer aan voetballen toe kunnen komen. En ja, dat lukt er niet. En aan de andere kant moet ik ook zeggen, als ik nu kijk naar de wedstrijdinstelling, de mentaliteit die er nu was, ja, dat moet je wel elke week kunnen opbrengen. En dat gaat meestal tegen zulke ploeg als Vago natuurlijk vanzelf. Ja, tegen een Groningse ploeg en dan met weinig sfeer, dan is dat wel lastiger.
Ja, dat klopt.
Je kwam zo op het idee om te gaan veranderen?
Wat zei je?
Je kwam zo op het idee, spontaan, om te gaan veranderen?
Oh nee, soms word je er ook toe gedwongen.
Ja, ja, ja,
en op een gegeven moment merk je gewoon dat de ploeg dat op zich prettig vindt. En dat het op een gegeven moment toch resultaat oplevert.
Ja,
het, het verdient niet de schoonheidsprijs, maar het heeft wel het heeft wel rendement. Maar ik moet zeggen dat wij het tegen Vaco gewoon, want daar was volgens mij vriend en vijand het wel over eens. Dat wij ook gewoon echt volledig terecht de punten in Tinalo hebben gehouden.
Maar hoe, dat is de laatste vraag, Roelof, want jij moet direct vergaderen. Maar hoe kan nou die terugval, nou, ik wil jullie niks tekort doen, hè? Maar dat Vaco aan het begin leek het erop, nou, die wandelen zo door naar de vierde klas. En dat gebeurt helemaal niet. Wat is daar nou aan de hand?
Nou, Vaco mist op dit moment wel een aantal bepalende spelers.
Oh.
En dat zie je toch eigenlijk bij elk elftal bij ons in de competitie wel. Als je een paar bepaalde spelers er niet bij kunt hebben, dan word je ook zeg maar een modale vijfde klasser. En dan kan ook bijna iedereen van iedereen winnen.
Ja.
Maar als je als ploegen nog volle oorlogsterkte zijn, ja, dan wordt dat lastiger. En bij Vaco miste bijvoorbeeld Tim van Uffelen miste en André Manzesa miste. Ja, dat zijn wel jongens die net iets meer kunnen brengen. Maar die waren er bij hun niet bij.
Nee. En hoe was jouw team?
Wij moeten nu veel hebben van jeugd. En dan is het soms net nog even een stapje te veel.
Ja, maar hoe was het met jouw team? Was jij redelijk compleet?
Ik was compleet, ja. Ik kon, op dit moment kon ik zelfs kiezen. Dus ik had nu echt een volledig fitte groep. Bijna fitte groep. En ik kon echt wel een sterk elftal in de wei brengen.
Nou, dit is toch fantastisch. Ja. En als trainer dan ga je terug naar Fries. En dan denk je, nee, ik ben de man.
Nou ja, goed. Dit is gewoon leuk. En ik heb alle versieringen. En ik had vooraf voor de gein gezegd van, ik laat de hele week de vlaggetjes hangen. Maar ik heb in ieder geval gisteren nog de boel laten hangen. En ik heb eind van de middag heb ik het zaakje toch maar opgeruimd. Want ik denk, ja, het is nou ook leuk geweest. Ik
heb dat is wel leuk.
En het feestje is nu geweest. Nu weer met de beide benen op de grond. En proberen om de eerstvolgende wedstrijd tegen VVK over 2 weken. Om dan te kijken of we dan ook in staat zijn om daar iets weg te snoepen.
Nou, we blijven het volgen.
Goed.
Roelof, je gaat vergaderen. Fijn dat je nog even in de uitzending wilde komen. Maar na zo'n unieke prestatie, dat is in een eeuw niet gebeurd. Dan daar moeten de mensen wat van weten.
Precies.
Ja, dat is ook helemaal goed. Helemaal goed.
Goed zo. Prettige avond verder. En probeer wel je zin te krijgen, hè, in de vergadering.
Ja, komt wel goed.
Oké. Okay.
Hey, dankjewel.
Sportbrood.
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 Oh nee, hè? Sportbrood.
Als het goed is, hebben we aan de telefoon onze oud-journalist van Dagblad van de Noord, Dick Heuvelman.
Ja, goedemiddag.
Goedenavond, Dick. Hoe is het?
Het is, het is goed, moet ik zeggen. Het is veel sport, dus het is elke dag bijna genieten.
Ja, dat kan me voorstellen, ja.
Was je even vermaakt of...
Ik heb een slechte verbinding trouwens, heb ik...
Een slechte verbinding, ja. Ja, je zit ook zo ver weg hier vandaan, hè. Dat is echt...
Ja, jullie zouden het toch een keer in de studio doen.
Ja, ik kan jou een nieuwtje vertellen. Binnen de kortst mogelijke tijd, waarschijnlijk zullen wij in mei proberen weer een aantal gasten uit te nodigen. Wow. En jij bent een van de eerste, mede een van de eerste, want anders dan word ik daarop afgerekend, om uitgenodigd te worden om opnieuw in de studio te verschijnen. Nou, wat vind je daar nou van?
Ja, dat is beter dan via de telefoon.
Ja.
Ja.
Maar ik,
dat was een beetje van afstand en nu is het geluid niet optimaal, moet ik zeggen. Maar goed, als je langzaam praat en rustig aandoet, dan kan ik het wel meenemen.
Dan kun je het meenemen. Ben je een beetje bedroefd omdat de wedstrijd van het jaar, Vaco tegen Tinalo,
Nee, daar ben ik niet meer bedroefd om. Die tijd heb ik gehad. Ik heb het wel gezien. Ik ben er wel heen geweest, uiteraard. Dat was een hartstikke geinige wedstrijd ook nog wel.
Ja.
Dus, maar je zag al in de eerste helft aankomen dat Tinalo zou zich niet naar de slagbank laten leiden. Want die waren bijna net zoveel in aanval als Vaco. Dat kwam nog wel op voorsprong. Maar Tinalo kwam ook in de eerste helft geregeld voor doel van Vaco. Dus... het was een best aardige wedstrijd met een zwak Vaco. Dat heeft de kampioensillusie inmiddels begraven. Dat is over en uit. Dat is een zware tegenvaller voor Vaco. Want ze hadden toch wel gedacht dat ze, misschien niet direct kampioen, maar wel tot het einde mee zouden doen om de titel.
Ja.
Maar, en dat oud-speler van Vaco, zoals Bart Lammers. Het kind van Vaco, zeg maar, die allemaal alle geledingen bij Vaco voelt. Tot met het eerste zelf, dat hij dan in de blessuretijd Tinaro naar de winnende goal brengt. Dus wel geinig allemaal. Ja, was een mooi sfeervol gebeuren. En ja. daar kan je niet bedroefd om worden. Maar dat de underdog wint van de favoriet, dat is toch mooi. Dat is het mooie van de sport.
Dit is geweldig. Iedereen kan dus nu van elkaar winnen. Als we er maar inzet voor tonen en proberen er alles aan te doen.
Ja, precies. En Tinalo heeft keurig gespeeld. En het was natuurlijk vijfde klasse, geen wereldniveau. Maar het was een leuke wedstrijd om te zien. Al met al. Vanwege dat er geen groot verschil in kwaliteit was. Dus dat was niet een zwaar boven de liggende partij die uit de zaak bepaald weet. Het was een open wedstrijd.
Ja. Vond je dat ook bij Groningen tegen Heerenveen?
Ja, dat is ook vanuit Groningen standpunt natuurlijk een slechte wedstrijd. Want Heerenveen, dat de hele competitie een zwakker indruk maakt dan FC Groningen. Die was dit keer de betere ploeg en verdient gewonnen. Ja. FC Groningen kwam niet in de wedstrijd. En keeper niet helemaal gelukkig. De eerste goal, inschattingsfout. Hij is al niet. Hij staat niet bekend als een echt betrouwbare keeper. Ze hebben toch wel wat dat betreft, vergeleken met Pat, toch een steek moeten laten vallen.
Ja, ja.
Tweede goal was een mooie actie van Hoordeel. Eerlijk is eerlijk. Mooie sleepbeweging. Waardoor die twee spelers van FC Groningen het bos instuurde. Maar. Mm-hmm. Het schotje was natuurlijk niet al te hard. Dat leek me ook niet onhoudbaar. Dus, maar goed, het was allemaal wel verdiend. En ook 3-1 eindstand. En daardoor toch het... ze wilden graag meedoen in die play-offs. Voor de Jut en Jul Cup. Zoals Van Gaal zegt. En dat erin zit, dat zit er nog steeds wel in. Maar het is niet meer zo safe als wat. En wat me opvalt is dat Groningen met zo'n begroting van 18 miljoen... gelijk staan in punten met een promovendus de Coët die nog geen 10 miljoen begroting heeft. En
ook
NEC geen 10 miljoen. En die staan er ook al in de buurt. Dus het is eigenlijk na AZ en Twente. Dat is één, en Vitesse. Dus die hoort ook. Dat is één grote middenmoot. Mm-hmm. Je hebt een top 3. De traditionele top 3 met Twente dit keer erbij als... Die kan ook nog derde worden eventueel. Dus geweldige wederopstanding van Twente.
Ja.
En de rest, dat ontloopt elkaar niet eens zoveel. Zelfs de clubs in degradatiegevaar zijn. Die hebben allemaal over de 20 punten. Dus er wordt nog heel spannend ook onderin. Dus interessante competitie.
Wordt het ook spannend bovenin?
Ja?
Wordt het ook spannend bovenin?
Minder. Nee, ik zie Ajax dat niet meer weggeven en... Ajax is natuurlijk wel duidelijk een mindere lijn. Maar die heeft nog zoveel kwaliteit. En omdat PSV er ook niet, op een gegeven moment ook niks van bakt. En dan zijn 4 punten voorsprong. Dat redden ze wel. Maar goed, Ajax, het is wel een neergaande lijn. En ik hoop dat hij zich doorzet. Want als hij elke keer dezelfde kampioen krijgt, dan is de lol er ook gauw af. Dus en PSV wordt weer door het bedrijfsleven in Eindhoven en omgeving vond ja, weer met 50 miljoen groot versterkt. Dus zodat ze de concurrentie met Ajax beter aan kunnen.
Yeah.
Maar ja, dan moeten ze wel een betere keeper in het doel zetten. Want als je nagaat wat keepers blunders PSV heeft gemaakt, dan hadden ze waarschijnlijk nu bovenaan staan.
Nee.
Een hele zwakke keeper in het doel. En dat is funest. Wordt altijd een goede keeper in het doel. Zie je bij Groningen en de Eredivisie. Ik zie helemaal geen goede keeper. De keeper van FC Utrecht. Die zag ik van de week ook weer blunder.
Ja.
Er is helemaal geen techniek. Ik bedoel, er komt een schot op doel. Die heeft het bijzonder aan. En wat doet hij? Hij stopte, maar vast voor een rebound. Terwijl je, ik vroeger al heb geleerd van Joop Koldorf. Die stond in het doel van Verloosjes. In de gewone bekerfinale tegen Feyenoord. En denkt hij. 34. Dat je als je een schot moet je corner tikken. Dan moet je niet vooruit stoppen, moet je opzijwaarts. Dat je achter haar, dat je een corner geeft, je dan wel, maar ja. geen kans op een rebound.
Nee.
En die vent van die Utrecht, nou, die gaf tegen Groningen met zijn slechte actie ook al. Een profit van onvermogen gaf. Ja, en ik zie geen goede keeper in de Eredivisie. Dat is vroeger hadden we toch wel andere keepers. Je had, elke Eredivisie club had je wel een goede keeper. Tony van ja. Leeuwen, Pim Doesburg, Nico van Schochel, Piet Schrijvers. Elke vereniging had een goede keeper in het doel staan.
Ja. Hoe?
En dat zie je tegenwoordig niet meer.
Hoe komt dat nu, Dick? Hoe komt dat nou? Heb jij daar een idee over?
Nou, een van de redenen is, heb ik van de week, vorige week in het Voetbal International gelezen, dat die keepers trainers die trainen tegenwoordig op het meevoetballen van de keepers.
Ja, ja.
Dus die moet nou speelbaar zijn. Dus je ziet er ook vaak, als de bal achter geweest is, dan komt het achterbal. En de keeper die schuift hem dan naar links en naar rechts naar de verdediger.
Ja.
En dan wordt het een beetje druk. En dan komen die keepers vaak in de problemen. Dus daar worden de grootste fouten gemaakt. En daar wordt op toe meer aandacht aan besteed aan waar de keeper eigenlijk voor is. Het tegenhouden van ballen, zeg maar.
Van de raarste ballen. Want
ze lekker meer de nadruk tegenwoordig met de keeperstraining, tenminste wat ik lees dan, op het meevoetballen dan op het keren van ballen.
Ja, ja. Ik moet zeggen dat Twente heeft een goede keuze gedaan. Want jij zegt, er zijn helemaal geen goede keepers. Ik vond, nou goed is weer iets anders, maar een van de betere keepers speelt toch bij Twente.
Ja, dat is de beste keeper van Nederland op dit moment. Wellenreuter. Nee, hoe heet hij? Ja, Wellenreuter, niet? Ja.
Onderstal.
Ja, en die komt notabene van PSV. Die heeft,
ja.
PSV vond hij niet goed genoeg. En die had dan drommel van en de keepers eruit met Twente gedaan. En, nou, Twente is die vaart er wel bij. En PSV, niet, dat is een hele verkeerde beslissing geweest. Dus merkwaardig dat ze dat zo koud worden. Dan denken we wel, hoe kan dat toch? Dat zo'n club als PSV dat niet ziet. Dat die keeper niet goed genoeg is. Dat is merkwaardig, hoor.
Ja.
Maar goed, dat soort dingen zie je overal gebeuren. Hè? Dat verkeerd inschatten van spelers. Je ziet bij FC Groningen nu ook weer die Meijer, die linksback.
Ja.
Waarvan ik direct al zag, nou, die gaat heel snel naar een topclub, echte topclub.
Ja.
Die werd door Groningen, die speelde ze vanaf zijn 12 jaar bij FC Groningen. En die werd iedere keer niet goed genoeg geacht voor het contractje, zeg maar.
Ja.
En hij heeft nu een soort, wat in de krant stond, een zakkenvullerscontract. Dat stelde dus niks voor. En dat is het totaal in vergeerst. Want die jongen die. En nu willen ze zijn contract natuurlijk openbreken en verlengen nog. Want dan kunnen ze er nog meer geld uithalen als hij weggaat. Maar ja, dat doet hij natuurlijk niet, die jongen. Maar die wil gewoon heel snel naar Club Brugge.
Ja.
Dus de prijs, ik weet niet of ze daar overeen komen. Maar het geeft wel even aan dat FC Groningen dat ook niet de precieze kwaliteiten van die jongen heeft ingeschat.
Is het ook zo, dat als we het nu even over Groningen hebben, maar ook ergens, zeg maar, over het hele voetbal in Nederland, dat ook het scoutingsysteem dus faalt? Vroeger hadden we, kijken we even naar Heerenveen, kijken we ook even naar Groningen, dat wij dus echt toppers kregen. Nou is dat natuurlijk door de nieuwe salarisregelingen is dat wat lastiger geworden. Maar jeugd komt daar ook bijna niet meer door. En goede voetballers zijn er volgens mij in de wereld nog steeds.
Ja, Groningen heeft dus wel wat jeugd doorgebracht de laatste tijd. Dus ik bedoel, als je, het kan niet zo zijn dat elk jaar, dat is geen enkele bijna, maar misschien Ajax, maar dat het twee of drie spelers doorstroom naar deze selectie. Maar als je kijkt naar Van Kaam, die speelt nou weer niet in het eerste. Vorig jaar had het wel. Nou, die Meijer, die komt dus nu door. En de laatste drie maanden. En ze hebben, hoe heet die Posten, maar nou, die komt twijfelachtig nog.
Yeah.
Groningen heeft de laatste tijd al wel wat spelers die ook over geld opgebracht hebben. Dus, en ze scouten dus, ook velen weten. Nou, dat zijn de laatste aankoop niet zo echt gelukkig geweest. Die Abraham, nou, daar snap ik nog niet dat ze er 2 miljoen voor betaald hebben. Dat lijkt een miskoop te worden.
Mm-hmm.
Die andere, die Beck, zijn linksback opgehaald. Dat hebben ze nog niet in de gaten. Die Meijer zo goed zou worden. Dan hebben ze een Zweedse linksback gelijk met Abraham gehaald. Nou, of nee, met Iran Dust.
Ja.
Nou, die is geen velden om wegen te bekennen. Iran Dust, die komt niet verder dan de bank. Was ook, werd ook aangekondigd als een grote speler.
Ja.
Ja, het is allemaal. Eén keer valt het mee. Staan Larsen hebben ze nu wel weer. Het is wel goed gescout dus, hoewel het is geen echte internationale toppen, maar het is wel een speler die zijn geld op gaat leveren. Dus dat is alle clubs zo, het goede aankopen, de andere keer wat minder. En die scouting, tegenwoordig gaat het veel via de digitale weg. Heeft Groningen dus zo'n ventje van 21, zal wel nou 22 of 23 zijn, die zit helemaal achter de computer en achter spelers profielen aan en zo. En op die manier wordt er ook veel gescout. Het is niet meer zo, en het zal dan wel gebeuren, dat er zo'n leger aan scouts, een oud voetballer, zo die het noordelijke veld, Koeman ging altijd naar Amsterdam in die streek om daar spelers zelf te scouten. Dat, ja. Dat gebeurt minder dan vroeger, ja. Dus ja, Martin Koeman en Henk Veldmaat, die hebben natuurlijk ontzettend veel talent naar Groningen gebracht.
Juist, ja. Ja,
ja, dus het is niet, ik ga niet zeggen dat Groningen slecht scout over het algemeen. Nee, er zitten missers bij, maar...
Nee, maar ik in het algemeen...
Als je ziet hoeveel Groningen aan... Nou, ze schatten toch wel in dat er zo'n 15 miljoen aan de strijkstok zou blijven hangen als er een Strand Larsen en die Meijer verkocht worden samen met bijvoorbeeld Duarte. Nou, die hebben ze ook een kop gehaald tussentijds van Sparta. Voor minder dan een miljoen per 7 ton.
Ja.
En dat schijnt ook wel belangrijk voor te zijn. Dus je kunt niet één op één zeggen dat het slecht gescout wordt.
Nee, is algemeen, ik bedoel ook in Nederland is het zo dat met name het jeugdvoetbal wat minder aandacht krijgt. Er werd wat minder geld gestoken in de jeugdafdelingen. En dan moet je dus toch meer om je heen kijken. Nou, oké. Okay. Misschien
ja,
moeten we
maar jeugdvoetbal, daar doen ze wel veel aan. Kijk eens even hoe de jeugdcompetities gestructureerd zijn. Veel beter dan vroeger.
Mm-hmm.
Dat ben ik niet met jou eens. Want als je ziet zo'n clubs als Bikwik.
Juist.
En andere amateurclubs, topclubs, die spelen gewoon samen met profclubs in hele goede competities.
Ja.
De jeugd van Bikwik, de A-jeugd bijvoorbeeld, zeg maar onder 21, 120, die reizen stad en land af om te spelen tegen goede tegenstanders. Die competities die zijn veel beter ingedeeld dan vroeger. Vroeger had je de A-junior, die speelde aan de regionale selectieklasse, maar nu gaan. Ook al veel eer met B-junioren, zeg maar, die reizen ook al door het hele land heen.
Mm-hmm.
Dus het is niet zo dat het jeugdvoetbal minder is dan vroeger. Dat kan ik niet met je eens zijn.
Oké. Je hebt je natuurlijk de rest, we stappen even van voetbal over naar een ander onderdeel. Een onderdeel wat jou waarschijnlijk heel goed ligt. En praten we even over wielrennen, Henk.
Ja, ik moet eerst even aan Dick vertellen dat wij afgelopen zaterdag hebben een reunie gehad van Pieterplein Pieterburen. En dat had alles te maken met de Giro die van start ging in Groningen. Dus de Gironingen 2002. Dat is nu 20 jaar geleden.
Ja.
Wat was voor jou het meest hoogtepunt wat is blijven hangen, waarvan je nu terugdenkt van, god, dit was toch wel ontzettend leuk?
Nou, toevallig zit ik net achter de computer daaraan te werken, want wij hebben op 11 mei het bestuur van Stichting Gironingen en bij een reunie hier in Fries bij Fabrizio, het Italiaanse restaurantje.
Ja.
En daar geef ik een boekje ook uit aan die mensen die meegewerkt hebben aan de Giro. Ja, dus wij staan daar wel uitgebreid bij stil binnenkort. Dus dat blijft een hele mooie herinnering. Met, dat allemaal heel sensationeel was. En we hebben daar ook een trend mee gezet. Dan sinds wij de Giro in Groningen gehad hebben, zijn de ogen van vele gemeenten en steden open gegaan. En die hebben die denken, oh verrek, zo'n Giro kunnen wij ook wel organiseren in Amsterdam. Apeldoorn, Middelburg, die zijn allemaal de Giro in huis gehad nadienen. Mm-hmm. En ook internationaal. Deze keer start die weer in Boedapest. Dus ook de ogen van de Giro-directie zijn opengegaan dankzij dat geslaagde weekend in Groningen. Dus wij zijn daar het een en ander losgemaakt. Dus dat zijn wel. Kijken we met trots op terug.
Ja, de huismeester van Ronald McDonald, dat was Ronald McDonald, was het de stichting waarvan wij gefietst hebben. We hebben 75.000 euro toen bij elkaar gefietst. En toen was ook de intrede van de euro. En die vertelde mij van dat zij nog nooit zo'n groot geldbedrag heeft ontvangen van een organisatie die iets voor hun deed. Dus het zegt ook iets over de grootte van het hele spektakel wat zich afspeelde in Groningen.
Ja, dat was natuurlijk nooit vertoond, zo'n spektakel. En nadien ook nog niet. Dus, en niet tenminste in het sportgebied. Het is vergelijkbaar bijvoorbeeld met het concert van de Rolling Stones.
Ja.
En die orde van grootte moet je denken. Dat was dan voor de popliefhebbers en dit was voor de sportliefhebbers. Maar ik zie dat voorlopig ook niet nog een keer gebeuren. Zeker niet met dit gemeentebestuur, want dit is niet echt sportminder, zeg maar antisport, topsport. Dus voorlopig zullen de Groningers zonder leuke grote evenementen moeten doen.
Ik ken jou, Dick, als geen ander als een bedenker van iets moois, iets groots, wat meniging dan twijfelt dat het doorgaat. Maar jij ziet het helemaal voor je. Maar dit stelt me een beetje teleur van jou. Je ziet geen groot sportevenement meer naar Groningen toe komen.
Nee, in Groningen niet. Drenthe wel. Drenthe die is volledig, legt zich volledig toe op het organiseren van grote wielerevenementen. En kijk, wanneer de WK in Groningen kunnen hebben, afgelopen jaar. Of 2021. En de toestemming van de UCI was al rond. En Drenthe deed ook mee. Het was een WK in Groningen en Drenthe. Maar dat werd door de politici, de politiek, de staten van Groningen. Daar kwam het niet doorheen. Die vonden het te duur. Mm-hmm. Dus anders hadden we het WK wielrennen ook nog gehad. En want mensen van partijen als GroenLinks en D66, dat zijn geen partijen die nou echt topsport-minded zijn. En die vinden het dan in verhouding te duur en die hebben er geen geld voor over. En Drenthe heeft binnenkort nog het EK 2023, EK wielren, wat een snel aan populariteit wint. En met WK veldrijden komt eraan binnenkort. Dus die doen er meer aan. Drenthe die neemt het wat dat betreft het heft in handen met organiseren van grote evenementen.
Ja, en nou denk
Groningen
ik
niet.
Nee, nu heb je natuurlijk ook naar onze eigen koers gekeken hier in Zuid-Limburg. Heb je die gezien?
Ja, natuurlijk heb ik die gezien. Dat slaat niet over. Maar ik vond een beetje een vlakke koers. Ja. Ik vond het niet echt. De finale was nog wel levendig en zo, maar het was heel lang was een saai wedstrijd eigenlijk, er was niet veel gebeurd. Vorige week met Vlaanderen trouwens ook hoor. Maar ja, die finale maakte dus alles wel weer goed. En, nou ja, wat dan opvalt is dat Van der Poel, dat is onberekenbaar. En je denkt dat hij in vorm is en dan... Ja, hij wordt natuurlijk, nou, komt maar makkelijk bij de eerste vijf. Maar hij zegt zelf ook, de echte spanning zat niet op de benen.
Nee.
En hij dat was ook niet echt uit op een overwinning en hier in deze wedstrijd. Want ik kijk meer naar komende zondag, als Parijs-Roubaix is. Dat, ja. Daar zit hij alles op.
Ik denk dat daar... Ik denk dat daar de prioriteit voor hem ook ligt.
Zegt hij ook, dat zei hij ook. Daar heeft hij nu naartoe. Dus, en daarom heeft hij ook die oud-onderstaande kant gehaald in Limburg. Maar, nou ja, en er was de jury die daar zwaar in de fout ging.
Ja.
Dus dat vind je, dat mag je natuurlijk nooit doen. Ik ga nooit daar als de achter de streep roepen vanuit zijn auto. Dingen zijn gewoon die kosten vraag. Je kon zien op de televisie ook dat dat was geen uitgemaakte zaak. Er moest een fotofinish aan te pas komen.
Ja, klopt.
En waarom wacht je daar gewoon niet even op? Dat bedoel ik beter dan iemand blij maken met een dode mus.
Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal.
Dat blunder van de jury, hoor. Er was zo'n ventje die denkt dan even... ik ben even de grote meneer, ik zal even een goede nieuws brengen. Maar het bleek wel slecht nieuws, uiteindelijk.
Uiteindelijk wel, ja. Maar goed,
ja, dus je... altijd... Geen risico nemen, dat is net bij de Faro. Gewoon even wachten tot de beelden daar zijn. Het was duidelijk dat die Kwiatkowski heeft gewonnen.
Ja.
Dat was een goede winnaar op zich natuurlijk. Dat is ook een oud wereldkampioen, winnaar van Milan Sanremo. Die kan er wel wat van.
Ja.
Maar die Kwiatkowski is ook een aardige renner, hoor. Dat die in opkomst. Dat is een prima coureurtje. Die zie je de Tour straks ook weer veel van voren rijden.
Mm-hmm.
Hey, wat dus, was goed. Maar een leuke wedstrijd, dat zeg maar niet sprankelt er niet echt, moet ik zeggen.
Nee. En nu even naar volgende week.
Volgende week?
Ja.
Met Parijs-Roubaix?
Ja.
Nou ja, Van der Poel, die is de kloppen man. Maar vorig was hij vorig jaar ook. En toen kwam hij toch in een positie te zitten dat hij... dat het ook niet ging. Bro, je moet ook een beetje de vorm van de dag hebben. Een beetje geluk met in ieder geval pech. En toen wordt hij... Die Moscon die ging toen weg. Gianni, die Italiaan, en die kon hij al niet inhalen. En toen, die heeft niet eens gewonnen trouwens. Ik weet niet wie gewonnen heeft vorig jaar.
Nee.
Dat was het kon Van der Poel in de finale niet brengen wat hij dacht te kunnen brengen.
Ja.
Dus ja, het is een grote kans hebben. Als ik het nou even zou moeten zeggen, het wordt Van der Poel. Maar goed, en
of van
in Parijs-Roubaix.
Of van Aard, hè?
Natuurlijk een ongeluk niet in een klein hoekje, maar in een groot hoekje.
Ja. Dat is waar.
Ja,
Henk gaf aan...
jij als geen ander als coureur.
Henk gaf aan dat Van Aert ook een van de kanshebbers was. Of zou worden.
Ja, Van Aert. Ja. Ik weet niet of hij mee is, want die is nu al twee weken uit competitie.
Ja.
Dus, ik denk wel dat als hij meedoet, dat hij natuurlijk ook kandidaat is. Ja, maar ik schat Van der Poel, als er op aankomt, toch net iets over aan.
Oké.
Van Aert.
Goed,
dan niet de berg op, hoor, maar met dit soort parcoursen wel.
Goed, dan houden we Van der Poel als kandidaat-winnaar voor Parijs-Roubaix.
Ja.
Even ter afsluiting van het gedeelte, Dick. Wat is je eigenlijk nog meer positief opgevallen in dit weekend?
Wat me positief opgevallen is?
Ja.
Nou, daar was die dame, die Brinkman, die zo uit zich ontwikkelt tot een wereldtopper op de marathon. Brinkman, hoe heet ze? Tineke Brinkman, geloof ik, voornaam, weet ik precies. Maar dat zijn van die positieve verrassingen die je één keer in zoveel tijd hebt in de sportwereld. Dat was toch wel heel bijzonder. Er wordt direct tweede met... Die loopt, die heeft nog geen vijf marathons gelopen en die loopt nou een tijd van een Nederlands record, 2:22 of zo.
Ja.
En dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat was een hockeyster, was het, heel lang.
Ja.
En
ja.
Zat tegen de top aan, maar kon net de top niet bereiken. En toen is ze gaan lopen. Nou, en nu heb je zomaar een wereldtopper daar. Dus dat was een hele positieve verrassing, ja. En Arjen Robben heeft ook nou zijn eerste marathon gelopen.
Ja. Nou, met een tijd
in
van...
In 3:13.
Alsjeblieft. Nou, ja.
Hij viel hem zwaar tegen.
Ja.
Hij zat diverse keer een stuk. Er staan weer de topsportmentaliteit die doorgaan. Het was hem niet meegevallen.
Nee. Hij zal het waarschijnlijk niet nog een keer doen.
Dat zeg je?
Hij zal het waarschijnlijk niet nog een keer doen.
Jawel, dat heeft hij niet gezegd. Hij zegt, Nu denk ik, doe je het niet, maar zegt hij, dat, je hebt ook vaak een reden met de, kijk, hij is direct naar de, nadat hij binnenkwam, is hij ondervraagd. En dan weer steenkapot, maar hij sluit niet uit dat hij nog een vaker marathon gaat lopen.
Nou, dat is geweldig.
Hij is niet de sportman, dus hij wil gewoon in, een beetje in conditie blijven en leuke, uitdagende dingen doen.
Mm-hmm. En dan, ja, dan komt ook nog een, natuurlijk de vraag wat jij van Nagea vond. Want Nagea was toch ook een verrassing voor die marathon in Rotterdam. Alhoewel, ja, hij was daar scoorde en dus natuurlijk al op de Olympische Spelen.
Ja, maar, precies. Dat was een grote verrassing. Maar het was wel de eerste Nederlander die een marathon wint. Zelfs zo'n grote marathon van Rotterdam. Dus dat is op zich al heel bijzonder. Hij is natuurlijk wel een import-Nederlander, maar goed, het is een officieel Nederlander. De jongen praat ook prima Nederlands. Dus,
ja, zeker.
Dus ja, het is wel toch mooi voor de organisatie dat ze zo iemand. Dus bij de vrouwen was een sensatie dat die Brinkman en een Nederlander. Die, dus 1 en 2.
Mm-hmm.
Dat is heel bijzonder in de wereld van de marathon. Dat was. Nou, heel lang ondenkbaar dat Nederlander in zo'n grote marathon 1 en 2 zouden worden.
Klopt. En het is niet te misselijk, de marathon in Rotterdam staat hoog aangeschreven.
Ja, die staat hoog aangeschreven. Dat is een van de top 10 van de marathons ter wereld.
Yes.
Ja, ja.
Goed, Dick. Hebben we jou nog iets vergeten te vragen wat je graag aan ons kwijt wil?
Nou, ik zou dit moment toch alles op gehad, niet? FC Groningen, atletiek, field en... amateurvoetbal, wat hebben we nog meer gehad eigenlijk?
Goed.
Nee, ik denk wel dat we er een beetje zo zijn, jongens.
Dan hou het hierbij. Zet
er een muziekje tegenaan, dan was een mooie afsluiting zo met die marathon.
Precies.
Geweldig.
En dan spreken we de volgende keer jou hier live in de studio weer zien en ontvangen.
Hij is een wederdienende.
Ja.
Hij is
een wederdienende, gaan we dat doen.
Ja?
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel voor je reactie.
Graag gedaan, jongens.
Jo. Dag, Dick. Doeg.
Sportbrood.
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 Oh nee, hè. Sportbrood.